Dit is SBS Dutch.
Nicolien, ik denk dat we kunnen concluderen dat het harde beleid van Den Andrews niet is opgewassen tegen Delta, hè?
Oeh, ben je hard vandaag. Ja, de beer is los in Victoria. Daar hadden ze afgelopen vrijdag, zaten ze er over de 200 gevallen. Er is natuurlijk niks met wat ze in New South Wales te verstouwen hebben, want daar zitten ze boven.
Ja.
Daar zitten ze boven de 1400. Maar 200 is redelijk uit de hand aan het lopen. Niet dat je dat Den Andrews hoort zeggen, maar er is wel een andere mijlpaal gebeurd van de week. Want Den Andrews, die we allemaal toch wel kennen als tamelijk recht in de leer als het gaat om dat zero gevallen beleid. Hè. Hij is altijd degene geweest die terug wilde naar nul COVID gevallen. Die heeft van de week toch moeten capituleren en moeten zeggen, we moeten dat nul gevallen beleid gewoon loslaten. Dat betekent alle pijlen op het zo snel mogelijk vaccineren. En zorgen dat je het aantal gevallen gewoon een beetje in de klauwen houdt. Mm-hmm. Dat is kennelijk de magische oplossing om uit die lockdown te komen. Feit is wel dat Birgiclian van New South Wales en Den Andrews, die hebben eindeloos met elkaar met koppen tegen elkaar aangebonkt. Maar nu zitten ze toch wel samen in hetzelfde schuitje. En nu is het eigenlijk Den Andrews en Birgiclian tegen de rest van Australië.
Het is misschien een hele kinderachtige vraag hoor, maar jij weet een beetje hoe het werkt in de politiek. Zullen ze in New South Wales bij de overheid nu denken, oh thank god gaat het nou toch ook in Victoria omhoog? Want ja, dat verdedigt misschien een beetje hun beleid, meer mensen het iets minder erg vinden hoe ze het hier is aangepakt. Ik snap wat ik wil zeggen.
Ja, ik begrijp het goed. En ik denk, stel nou dat het Den Andrews was gelukt om terug te gaan naar nul gevallen en dat die harde lockdown had gewerkt, dan had Birgiclian helemaal naar eentje gestaan. Dus ik denk dat ze in zekere zin toch wel een beetje opgelucht ademhaalt dat ze nu niet meer alleen staat. En dat ze inderdaad ook de onverwachte partij, Den Andrews, die altijd keihard voor het uitroeien van het virus ging, dat die nu met haar meestrijdt om de boel in ieder geval in toom te houden.
Ja, ScoMo zou ook blij zijn dat er weer een premier gedraaid is.
Kijk, ScoMo die maakt het niet zoveel uit of het nou linksom of rechtsom gaat, maar zijn punt is dat hij gewoon rust in de tent wil hebben. Wat hij niet kan gebruiken, vooral niet nu er federale verkiezingen op komst zijn volgend jaar, is dat de premiers elkaar de tent uitvechten. En dat is nu wel een punt dat de premiers op dit punt gewoon lijnrecht tegenover elkaar staan. En het was heel lang Birgiclian tegenover de rest van de premiers. Nu is het Den Andrews en Birgiclian tegen de rest van de premiers. Want de andere premiers, die proberen de boel toch nog echt wel terug te krijgen naar nul. Laat staan dat ze hun eigen grenzen dichtgooien en dat ze afgeven op staten die dat niet doen. Mm-hmm. En als je kijkt naar die verhouding tussen de verschillende staten, ik denk dat we daar wel eventjes stil bij moeten staan, dan zie je dat de sfeer wordt steeds grimmiger. En je ziet ook dat de verhouding heel grappig is. Want je hoort natuurlijk over Birgiclian en zij is van de Liberal Party. Ja, zij is natuurlijk enorm van de economie en de boel moet blijven draaien. Je moet niet te veel regels opleggen. Dat zij zo staat, dan kan je vanuit haar partijachtergrond wel begrijpen. En zij staat dan tegenover staten als Queensland en Western Australia. En die twee staten worden geleid door premiers die van de Labour kant zijn, dus van de socialistische kant. En dan heb je het over Palucci en over McGowan. En die twee die spelen het zo ontzettend hard, ook in de pers, dat het naar buiten toe echt lijkt alsof die hele federatie opgeblazen wordt de hele tijd. Hmm. Maar wat je vergeet, is dat er nog twee andere premiers zijn. En die zijn dus Liberal, dus zijn dezelfde kleur als Birgiclian. En die zitten eigenlijk in het kamp van Queensland en Western Australia. Die willen het ook terugdringen. En dan heb je het over Tasmanië en over South Australia. Stephen Marshall, die is Liberal. En Peter Goodwin van Tasmanië is ook Liberal. En die hoor je niet, die duiken heel erg. Die staan wel degelijk achter het beleid van hun Labour-collega's. En die staan dus tegenover Birgiclian.
Ja, die houden zich wijselijk gewoon heel erg stil.
Ja, die houden zich heel erg stil, ja. Wat dat betreft is het op dit moment wel een hele spannende tijd. Want wil Australië als eenheid blijven bestaan, dat wil natuurlijk iedereen. Ja, dan zullen die staten hier toch wel op een of andere manier een modus in moeten zien te vinden. Mm. En op het moment dat staten de grenzen voor elkaar gaan sluiten en dat al die schrijnende situaties gebeuren, dat doet de verhouding tussen de staten geen goed.
Mm-hmm. Nee.
Hoe langer dat duurt ook. Hè?
Ja. Ik zie het straks gebeuren dat New South Wales opent voor internationale reizigers, maar dat wij niet naar WA kunnen of naar Queensland.
Ja.
Ja, gekke situatie natuurlijk.
Ja, en dan krijg je inderdaad ook dat er soort van ijzeren gordijnen tussen de staten worden opgetrokken. Nou, ik denk dat niemand dat wil, hoor. En als Berejiklian oproept om de eenheid te bewaren en naar elkaar te kijken, denk ik bij mezelf ook, ja, dat kan jij makkelijk roepen. Ja, want jij wil graag die grenzen open. Je vergeet ook één belangrijk ding. In die andere staten, daar zijn op dit moment geen gevallen of weinig. Die roepen dan wel op om de grenzen te sluiten. Maar in die staat is het leven hartstikke vrij. Anders dan bij ons, bij jou en bij mij.
Mm-hmm. Ja, maar dat is toch niet een reëel beeld. Je hoort van iedereen, COVID, dat blijft. Dat gaat niet weg. Daar gaan we mee leren leven. En je kan het niet buiten houden. Behalve als je dus die bevolking van Queensland binnenhoudt en niemand meer erin laat. Ja. En hetzelfde in WA. Dat kan toch niet? Ja, ze moeten een keer.
Dat kan je van een afstandje zeggen. En ik ben het ook wel met je eens. Maar vanuit Queensland en Western Australia geredeneerd, ja, is toch heel makkelijk ook naar je eigen kiezers, hè, de inwoners en ook naar de bedrijven daar, om daar te zeggen, luister, wij hebben het goed voor elkaar. We willen dat niet verspelen. Maar wat ik heel gek vind, is er is gewoon geen politieke controle op dit moment. De oppositie functioneert voor geen meter. We hebben nog steeds die lockdown en die avondklok. Dat betekent dat de noodtoestand nog steeds van kracht is. Dat betekent dat het parlement gewoon nog steeds op een zijspad staat. Dus je kan wat dat betreft, heb je ook niet echt het op dit moment. En het gekke is dat iedereen begrijpt het, omdat we nog steeds in de crisissituatie zitten. Maar ja, hoe lang hou je dat vol? Dat je gewoon de democratie eigenlijk buitenspel zet.
Even op pauze gezet hebt.
Ja.
Het National Cabinet had natuurlijk een paar weken geleden een overeenkomst bereikt. Hè. Bij 70% of 80% zelfs zouden we weer open gaan. Ja, daar hebben de staten die we net eigenlijk al noemden, Queensland vooral, die hoor je natuurlijk het meeste. Die heeft daar nog niet zoveel zin in. Die denkt, ja, leuk dat jullie goed gaan met vaccineren, maar dat betwijfel ik zo. Palaszczuk kwam van de week niet zo handig uit de hoek, begreep ik, hè?
Ja, nee, we weten hoe stevig zij erin zit, maar afgelopen week heeft zij hand een beetje overspeeld. Toen riep ze keihard in het parlement van Queensland dat grenzen blijven dicht zolang de kinderen nog niet gevaccineerd zijn. Dus als je het hebt over die 80% vaccinatiegraad, vindt zij dat kinderen, kleine kinderen daar ook bij gerekend moeten worden. Want, zei ze, heel emotioneel, we willen toch niet dat er doden gaan vallen onder onze kinderen. Nou, daar is iedereen buiten Queensland over haar heen gevallen, omdat ze een beeld schepte waar zelfs kinderartsen van zeggen, nou, dat is niet helemaal waar, omdat zelfs de Delta-variant, die zorgt niet echt voor doden onder de kinderen. Kinderen worden mild ziek. Dus ze schept nu een sfeertje en ze maakt stemming, dat moet ze niet doen op dit gebied. En het was zelfs zo dat haar hoogste Labour-baas in Canberra, dat is Anthony Albanese, die heeft haar ook niet willen bekken. Die heeft daar ook niet gelijk gegeven. Die heeft afstand van haar genomen. Ja. Met als gevolg dat zij natuurlijk ook in de pers een beetje afstand van haar eerdere uitspraken heeft moeten doen. En heeft moeten zeggen dat ze toch inderdaad wel gevoel heeft voor al die mensen die in lockdown zitten. Mm-hmm. Ja, vanuit Canberra is het ook wel te begrijpen. Want meer dan de helft van de Australische bevolking zit op dit moment in lockdown. Dus een Albanese, ja, die wil ook daar een beetje zijn oren naar laten hangen natuurlijk.
Mm-hmm. Volgens mij zei ik het een paar weken geleden. Ik zou zo graag een vliegje willen zijn en dan willen horen hoe die overleggen gaan.
Ja, dat wil iedereen. Ja. Nee, dat wil iedereen. Want nu die verhoudingen zo verdeeld liggen in heel Australië, met name ook tussen al die verschillende staten en het geruzie van al die premiers, wil iedereen natuurlijk precies weten hoe er gedebatteerd wordt in zo'n National Cabinet meeting. Want ja, weet je, daar zullen wel de vonken vanaf vliegen zo nu en dan. Dus er is een enorme roep, niet alleen vanuit de pers, maar ook vanuit het parlement. Alsjeblieft, mogen wij verslagen zien van die overleggen? We willen graag weten hoe die discussies er verlopen in die kabinetsmeeting. En je ziet zo'n roep, die heb je ook in Nederland hoor. Want dus op dit moment is er een enorme afkeer van die achterkamertjespolitiek. En men wil graag, ja, inderdaad wat je zegt, die vliegen op die muur zijn en kijken hoe het gegaan is. En ik denk dat wij daar heel erg voorzichtig mee moeten zijn. Ook al is het ontzettend sappig om die transcripten en die verslagen allemaal goed te lezen. Maar je moet je voorstellen, een regering, een ministersploeg, maar dat geldt ook voor de ploeg van premiers. Dat geldt ook als je het over wethouders of burgemeesters, dat soort dingen. Die spreken met één mond naar buiten. En dat betekent dat ze in hun vergaderingen kunnen knallen. En ja, weet je, dan kan het bloed aan de muren zitten, bij wijze van spreken. Maar naar buiten toe praat je met één mond. En dan de besluiten die worden genomen, die worden gecommuniceerd en die worden door de hele groep gedragen. Dat is een soort eenheid van beleid. Nou, en ik denk dat je daar als buitenstaander niet aan moet gaan morrelen. Want kijk, je zag deze week dat Rex Patrick, dat is zo'n onafhankelijk parlementslid, die pleit ervoor dat inderdaad ook die verslagen van de National Cabinetsmeeting naar buiten toe komen. Dan kan je zien ja, hoe die koppen bij elkaar worden ingeslagen. En ik denk dat dat een hele gevaarlijke weg is. Hoe graag iedereen dat ook en hoe leuk iedereen dat vindt ook om te lezen. Maar als premiers of als ministers weten dat die verslagen naar buiten toe gaan, gaan ze op een andere manier praten. Dan gaan ze op een andere manier discussiëren. Zullen ze minder snel bijvoorbeeld naar een compromis zoeken. En je zal een heel ander soort beeld geven. Dus ik ben bang dat als die lijn van Rex Patrick, dat die verslagen openbaar zouden moeten worden, als dat doorgang zou vinden, als hij gelijk zou krijgen, ja, dat dan de eenheid van Australië nog verder van tafel is. Dus ik denk echt dat Scott Morrison hier terecht zich echt heel erg tegen verzet.
Mm-hmm. Ja,
het gaat om de besluiten.
Precies, het maakt niet uit hoe ze tot het besluit zijn gekomen, maar dat ze tot het besluit zijn gekomen.
Ja, en dan heb je natuurlijk, want natuurlijk moet er verantwoording worden afgelegd, maar dat doe je dan in het parlement en daar heb je dan die openbare discussie. Maar de voorbereiding...
Ja, en binnen de partij is natuurlijk al een discussie over hoe ze erin staan. Dus...
Ja, precies.
Je zei het al, de meeste mensen in Australië zitten in lockdown, meer dan de helft. Toch gaat het met de cijfers goed, lijkt het.
Ja, we hadden deze week een belangrijk punt, want de nieuwe kwartaalcijfers werden gepresenteerd. En iedereen die hield zijn hart vast, omdat we dit ging over de maanden april, mei en juni. Dus iedereen maakt zich zorgen over die cijfers. En die lijken op het eerste oog lijken die mee te vallen. Want ondanks dat iedereen vast zat en ondanks het feit dat er een heleboel bedrijven moesten sluiten, was er toch een plus van de economische groei van 0,7%. Nou, dan denk je van, nou, hè, heeft Australië toch goed gedaan. Maar ik denk dat we ons niet moeten laten verblinden door dat plusje, hoor. Want je moet je voorstellen dat de maanden daarvoor groeide de economie als een tierenlier. Toen zaten we al bijna 10%. Op 9,6% groeide de economie in maart bijvoorbeeld nog. En als je dan ziet dat het in één klap in elkaar gestort is naar 0,7%, dus bijna, dus 9% is het in elkaar geklapt, nou, dan kan je toch wel zeggen dat het een enorme ineenstorting is. Mm-hmm. Dus de minister van Financiën, die waarschuwde ook meteen, hoor. Die zei ook van, luister even, bij de volgende groeicijfers, over de volgende 3 maanden, zullen we echt in de min ook terechtkomen, in de rode cijfers. Daar moeten we rekening mee houden.
Mm-hmm. Ja.
Dus hij zei ook nog natuurlijk in zijn eigen, in dezelfde speech van, dus het is ontzettend belangrijk dat mensen zich laten prikken. En het is ontzettend belangrijk dat de lockdown zo snel mogelijk worden opgegeven. Economisch gezien, hè?
Mm-hmm. Ja, JobKeeper, natuurlijk een belangrijke financiële ondersteuning. Er zijn heel wat bedrijven inmiddels, volgens mij ook in Nederland, die overheidssteun hebben gekregen en eigenlijk nog nooit zulke goede cijfers hebben behaald.
Ja, kijk,
hier ook, hè?
Ja, dat komt nu naar buiten. Toen JobKeeper vorig jaar in het leven werd geroepen, werd het echt gezien als een noodmaatregel. Er moest snel actie worden ondernomen. En in de regeling staat ook van bedrijven die kunnen aantonen dat ze een omzetdaling kunnen verwachten, die kunnen gebruik maken van die JobKeeper-regeling. Nou ja, dus dan heb je de Bunnings en de Harvey Norman. Die hebben allemaal gebruik kunnen maken van die JobKeeper-regeling. Omdat zij dachten en konden aantonen dat ze hun omzet zou gaan dalen. Maar hun omzet is helemaal niet gedaald. Dus nu wordt er geroepen van luister even, zij moeten dat geld nu gaan terugbetalen. En dan kan je een moreel appel doen op deze bedrijven, maar je kan het niet afdwingen. Want de regeling, die zat zo in elkaar. En ze hebben zich keurig aan die regels gehouden. Dus nu is een enorme druk op de ministers en ook op die bedrijven om openbaar te maken wat ze hebben gekregen en hoeveel winst ze hebben gemaakt. En ja, met die morele druk ook dat ze het bedrag terug gaan betalen.
Mm-hmm. Ja.
Maar ja, de regering die vertikt het, hè, om die cijfers te geven. Die willen niet dat er een heksenjacht ontstaat op dat soort bedrijven. En zij zeggen nog een keer van ja, luister, die regels hebben zij niet overtreden. Zij hebben goed gehandeld. Dus we kunnen ook niks terug eisen.
Nee. Van tevoren zeg je altijd tegen mij, ik wil het over dit graag hebben, ik wil het daar graag over hebben. Nou, we hebben nu het hele COVID-rijtje natuurlijk al afgewerkt, maar je hebt ook nog een ander mijlpaal.
Ja, Deze week is het miskraamverlof door het parlement aangenomen. En dat is best iets bijzonders. Je had in die Fair Work Act, zoals je dat noemt, hè, dat is eigenlijk de wet die werknemers bepaalde rechten geeft, had je al een regeling voor als je een voldragen kindje wat ter wereld bracht, wat overleed, dan mocht je met betaald verlof. Maar nu is inderdaad ook wettelijk geregeld dat je bij miskraam, dus eerder in het traject, dat je dan ook betaald verlof kan krijgen. Het is overigens maar 2 dagen, dus is niet heel erg veel. Maar het is wel een belangrijke stap, omdat het erkent dat miskraam A ook fysiek heel veel met je doet, maar B ook mentaal en psychisch enorme gevolgen kan hebben. Niet alleen voor de vrouw, maar ook voor de man. En dat daar ook een paar dagen verlof echt heel passend bij zijn.
Nou, dat is inderdaad heel mooi nieuws voor mensen die zoiets verdrietigs meemaken. Nog even snel naar Nederland. We hadden het laatst al over de kabinetsformatie. Dat gaat niet echt vlot. Ja, er is nieuws.
Ja, vorige week hebben we gezegd van luister even, het wordt nu echt tijd dat er een doorbraak komt. Want de zomervakantie in Europa is voorbij. Vanaf maart zit Nederland zonder kabinet. Die formatie, die stokt maar. Er moet echt wel wat gebeuren. En die doorbraak die is inderdaad gekomen. De uitkomst is, je weet dat D66 en de VVD die zijn samen aan zet. CDA, die hoort eigenlijk ook bij, maar die wil eigenlijk niet, want die hebben zo verloren. Die draaien niet lekker. Dan had je ChristenUnie in het oude kabinet, maar D66 wilde niet hebben. En dan heb je de linkse partijen, GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Die D66 wil graag met zijn zee, maar de VVD wil dat niet. Nou, nu hebben ze gezegd, oké, doen we het gewoon allemaal niet. Dus alleen die twee hoofdpartijen, D66 en de VVD, die gaan samen een minderheidskabinet vormen. Die zijn nu ook bezig in een rap tempo om iets van een regeerakkoord te schrijven. CDA blijft zoals het nu uitziet aan de zijlijn staan. ChristenUnie wordt niet meer uitgenodigd omdat D66 dat niet wil. En die twee linkse partijen worden niet uitgenodigd omdat de VVD dat niet wil. Dus zoals het nu uitziet zit er vaart in. We gaan naar een minderheidskabinet, maar je moet je afvragen of dat wel een stabiele oplossing is.
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.